Welkom bij de podcast van Overgewicht TV, waarin ik, Merel van Dorp, praat met ervaringsdeskundigen en deskundigen over gezondheid en leefstijl. En vandaag doe ik dat met Lilith Smits-Lefever. Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Jij bent sociaal werker en je groeide zelf op in armoede. En met die ervaring zit je ook in bij het expertisecentrum Sterk uit Armoede. En met jou praat ik graag over de impact van armoede op je leefstijl en gezondheid.
Mm-hmm. Ja.
Wanneer merkte jij dat jullie je thuis niet breed hadden?
Ja, dat is een vraag die ik redelijk vaak krijg. En ik heb daar de afgelopen jaren wel goed over nagedacht. En ik realiseer me eigenlijk dat het ook niet één moment was.
Nee.
Dat is niet van dat ene moment op het andere realiseer je dat. Ik realiseer me bijvoorbeeld, toen ik een jaar of 10 was, op de speelplaats, ging het over inkomen van zijn ouders. En ik herinner me dat mijijn vader toen een keer had gezegd dat hij ongeveer 1.000 euro per maand verdiende. En voor een 10-jarige klinkt dat echt superveel.
Ja,
dan denk je 1.000 euro, dat is veel.
Ja.
Maar wanneer dan andere kinderen die bedragen noemden, dan dacht ik, oké, dat is dan 2.000 euro of 2.500 euro. Maar goed, als 10-jarige kan je dat ook niet per se plaatsen. En ik weet omdat ik het toen een keer ging vragen aan de juf. Mm-hmm. Van, is dat dan zo weinig 1.000 euro? En toen beaamde zij dat inderdaad. Dus dat was wel een moment dat ik me realiseerde van, oké, mijn vader heeft minder dan mijn klasgenoten, hun ouders.
Ja, maar dat is wel grappig, want dat hing dus voor jou aan een getal.
Op dat moment wel. En ik herinner mij ook een specifiek moment dat het was tegen het einde van de maand. Dus laten we zeggen rond 22, 23ste van de maand. En dan mijn vader zei van, ja, ik heb nog maar 100 euro. En ik moet nog dat en dat en dat betalen. En dat ik ook dacht van 100 euro, dat is toch heel veel.
Ja.
Maar natuurlijk nu als volwassene, dan besef je ook dat 100 euro, wanneer je nog enkele rekeningen moet betalen. En je moet ook je gezin onderhouden, noem maar op. Dat ook niet zoveel is. Dus dat zijn enkele cijfermatige momenten dat ik begreep van, oh, hier is minder dan bij een gemiddeld kind in het huishouden. Maar natuurlijk zijn er ook van die momenten dat je ouders ontzettend gestrest ziet. En je kan dan niet altijd van jongs af aan heel duidelijk plaatsen waarom. Maar je begint er je wel steeds bewuster van te worden dat dit te maken heeft met geldzorgen.
Ja.
Dus die stress zag ik al heel lang.
Maar je begreep het pas later.
Precies, ja.
Ja, ja.
Ja.
En had jij dan niet, want dat hoor je soms ook, dat kinderen misschien ook geen kleren kunnen kopen die ze misschien willen of ook zelfs echt nodig hebben, of niet op een sportclubje of hobbyvrij tijd ding kunnen doen. Had jij daar weet van?
Ja, dat is natuurlijk ook een moment dat je daarmee geconfronteerd wordt dat je ouders minder hebben. In mijn geval hebben mijn grootouders best wel ervoor gezorgd dat er pleisters geplakt werden, zeg maar. Zij gingen dan nieuwe schoenen kopen, zij gingen nieuwe kleren kopen, betaalde schoolreisjes, betaalde boeken, de zorgverzekering, OV. En dat zijn natuurlijk ook allemaal momenten dat je beseft van, ja, andere kinderen, daar is het hun ouders. Daar zijn het hun ouders die dat betalen en niet hun grootouders.
Ja.
Gelukkig sprongen mijn grootouders dus wel bij. Anderzijds zorgde er ook wel voor dat we heel erg in verborgen armoede leefden. Waardoor leerkrachten en medeleerlingen het niet zagen. En ik denk dat dat voor- en nadelen heeft. Want stille armoede kan soms nog zwaarder zijn dan zichtbare armoede.
Kun je dat uitleggen? Wat is verborgen of stille armoede?
Ja, wanneer je aan armoede denkt, denk je heel vaak aan lege brooddozen. Of aan geen goede winterjas, of versleten of te kleine schoenen, of dat soort dingen allemaal.
Ja.
Die momenten zijn er zeker geweest. Het is niet dat dat nooit zo was. Maar eigenlijk was het een soort van een continu geheim dat we met ons meedroegen. Zeker als tieners.
Mm-hmm.
En dan is het eigenlijk een soort van continue last op je schouders, dat je daar ook niet over mag praten, terwijl je soms ook wel een keer je hart zou willen luchten.
Ja.
En wanneer je bijvoorbeeld in een situatie bevindt waar andere mensen rondom jou gelijkaardige dingen meemaken, dan zorgt het er ook voor dat je meer verbonden voelt of deel van een groep. Bijvoorbeeld in een arme wijk zoals bijvoorbeeld Overvecht in Utrecht. Daar zijn vaak hele...
Meer gezinnen die ook in die omstandigheden leven.
Klopt. En die buurvrouwen bijvoorbeeld, die hebben heel veel steun aan elkaar. Omdat zij in hetzelfde schuitje zit, zeg maar. Terwijl als je bijvoorbeeld in Utrecht-Oost woont, waar heel veel juppen wonen dan, zeg maar. Dus rijkere Nederlanders. Mm-hmm. En jij leeft daartussen in armoede. Dan kan dat ervoor zorgen dat die gevoel van uitsluiting, die emotionele...
Isolement eigenlijk.
Isolement, die last, dat nog veel zwaarder is dan wanneer je buren ook arm zijn.
Ja, en dat weet je omdat je natuurlijk hebt gewerkt bij een welzijnsorganisatie in Utrecht. Vandaar dat jij die wijken ook zo goed kent. Maar nu werk je vooral als ervaringsdeskundige.
Ja.
Betekende die stille armoede eigenlijk ook iets voor jullie gezondheid? En met jullie ben ik eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig. Want je vertelt over je vader en je zegt het hoort tieners, dus er waren meer kinderen. Hoe zag jullie gezin daaruit?
Ja. Mijn moeder heeft eigenlijk heel mijn leven in de psychiatrie doorgebracht. Zij had namelijk schizofrenie en was eigenlijk niet in staat om de rol van moeder op zich te nemen. Sinds ik 3 jaar was, woonde ik dus ook niet meer bij haar. Ze had heel veel mentale problemen. Wat maakte dat ik ben opgegroeid bij mijn vader, die er alleen voor stond. En hij was ook niet de meest stabiele persoon op mentaal vlak, zeg maar. Ook heel veel last van depressie, zich ongelukkig voelen, ook extreme stress, wat chronische stress ook door de armoede, wat dan zijn mentale gezondheid ook niet ten goede kwam. En dan kom je een soort van in een vicieuze cirkel terecht.
Ja.
Ik heb een broer van 1,5 jaar jonger. Wij groeiden samen op bij mijn vader. En dan heb ik ook nog een halfzusje die langs de moederkant. Maar daar heb ik eigenlijk nooit mee in huis gewoond. Want zij is ook weggehaald, uit huis geplaatst in een pleeggezin toen ze 8 maanden was.
Ja.
Dus zij is er wel. Maar in mijn jeugd speelde zij niet echt een heel grote rol. Ze is ook 14 jaar jonger.
Ik hoor wel dat er heel veel verschillende... probleem eigenlijk in jullie gezin speelde. Financiën waren eigenlijk maar 1 ding daarvan.
Klopt, armoede is vaak geen op zich staand, losstaand probleem. Dat gaat vaak met heel veel andere dingen samen, zoals mentale problemen.
Ja, wat betekent het voor jullie gezondheid? Ik weet niet wat er eerst was, hè? De depressieve gevoelens van je vader. En daardoor financiële problemen of de financiële problemen en daardoor depressie. Hè? Dat is natuurlijk ook bijna niet te zeggen. Betekent het ook fysiek eigenlijk voor jullie gezondheid? Weet je dat nog?
Zeker. Inderdaad, mentale gezondheid heeft zeer sterk met armoede te maken. Mm-hmm. Qua fysieke gezondheid, ik heb gehoord epilepsie. Wat er ook voor zorgde dat ik medicatie nodig had. Maar die medicatie was niet altijd beschikbaar.
Jeetje.
Wat ook maakte dat ik heel veel aanvallen had. En ook dat het ook impact op bijvoorbeeld mijn school. Resultaten. Omdat ik dan bijvoorbeeld elke week had ik dan een aanval. Waardoor ik niet naar school kon gaan en er echt van moest bekomen. Dus dat is een heel concreet voorbeeld. Dat het op mijn gezondheid een impact had. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook zo dat fysio, daar was geen geld voor. En wat maakt dat ik bijvoorbeeld 2 jaar heb rondgelopen met een versterkte enkel. Mm. En dan is dat uiteindelijk beginnen, de botten in mijn enkel zijn beginnen...
Ontsteken of zo?
Beginnen breken en in kleine stukjes breken, waardoor er eigenlijk op een bepaald moment allemaal stukjes losse bot in mijn enkel los zaten, waardoor ik ook op een bepaald moment echt niet meer degelijk kon lopen, zeg maar. Dat ik echt op een bepaald moment gewoon aan de alarmbel heb getrokken van ik kan gewoon niet meer goed lopen.
Je bent straks je spreker vandaag op het groter kinderobesitasdebat.
Ja.
Nou, ik kan me ook voorstellen, als je niet goed kan lopen, dan heeft dat natuurlijk enorm veel impact ook op hoe je kunt bewegen. Want dan kan je natuurlijk niet meedoen met gym of wandelen naar school. Dat is ook wel een verschrikking eigenlijk.
Ja, klopt. Dat heeft inderdaad wel zeker een jaar wel impact gehad op mijn dagelijks functioneren op lichamelijk vlak.
Ja.
En als het dan gaat over gezondheid qua gewicht en leefstijl. Ja, ten eerste was er vaak geen geld voor gezonde voeding. En dat had natuurlijk ook wel te maken dat mijn vader daar... Ja, als je een gezonde maaltijd voor je kinderen op tafel wilt zetten, dan vergt dat best wel wat rekenwerk en uitdenkwerk.
Het kost zeker als planning en je planning, moet het allemaal doen. En...
Zeker, ja. Zeker als je bijvoorbeeld gevarieerd je kinderen eten wilt geven. Dus ja, dat was zeker niet altijd gezonde voeding op tafel. Ook heel vaak, ja, ook snoep en koek en noem maar op, dat dan in huis was waar mijn vader dan toch kocht ook. Ja, ik denk ook een koping van zichzelf, maar dat maakte ook dat het er wel was. En hij had ook niet bepaald oog voor hoeveel wij daar dan van aten. Mm,
yeah.
Dus het was ook een soort van, ja, beschikbaar.
Yeah.
En het was ook zo dat er niet altijd eten in huis was. Er was heel vaak echt een lege kast. We hebben ook jarenlang geen koelkast gehad, omdat die kapot was.
Mm.
Wat bijvoorbeeld ook maakte dat verse voeding ontzettend moeilijk om bed te bewaren was.
Ja.
Maar door het feit dat er bepaalde periodes van de maand en vaak ongeveer de laatste week / twee weken eigenlijk geen tot weinig eten in huis was, ging ik heel erg hamsteren wanneer er wel eten in huis was.
Ja.
Want,
ging het echt verstoppen waarschijnlijk ook, of niet?
Ja, klopt. Deels was het dan inderdaad van, ja, je ook als kind en als jongere, je brein gaat gewoon in overlevingsstand van, nu is er eten, nu is mijn kans dat ik dit...
Jullie zaten allemaal in overlevingsstand, denk ik.
Ja, precies. Dat we dit allemaal moesten op dat moment je kans grijpen om te eten. Het was inderdaad ook zo dat ik dan probeerde om eten in mijn kamer te verstoppen voor later.
Ja.
Maar dat lukte mij dan niet om dat te bewaren tot de volgende week of noem maar op. Dat was daar dan. En dan kon ik eigenlijk aan niks anders meer denken. Omdat je dan met dat gevoel van honger zit. En ja, bij mij heeft zich dat dan eigenlijk onbewust langzamerhand ontwikkeld tot een eetstoornis. Binge eating disorder dan. Dus dat ik bepaalde periodes echt die eetbuien ontwikkelde. Omdat ik onbewust merkte dat dat op korte termijn een fijn gevoel gaf.
Ja.
Dat ik even een soort van roos ervaren dat ik even niet moest nadenken. Want ja, ik zeg het, die suikerrijke voeding was helaas wel vaak in huis.
Ja.
En ja, op die manier kom ik ook in een vicieuze cirkel, want ik werd bijvoorbeeld ook gepest op school. Ik heb ongeveer overgewicht sinds ik een jaar of 5 was. Dus dat is iets wat heel mijn jeugd eigenlijk een heel aanwezig thema was. Waardoor je ook een heel laag zelfbeeld... je gewoon heel vaak lelijk en mislukt en er niet bij vindt horen en noem maar op. Waardoor ik dan ook vaak mijn emoties ging wegeten bijvoorbeeld. Ja. En dan op die manier, maar dan kom je nog meer bij. Dus ook ik raakte heel erg in een vicieuze cirkel. Ik ben even kwijt waar ik niet...
Nou, ik moet ook even zeggen, ik zie ook... Ik word er ook wel verdrietig van. Ik zie een alleenig meisje waar met slechte omstandigheden, waar thuis geen geld is, dat zich sociaal nergens bij hoort. Of nou nergens, weet ik niet, maar in elk geval vaak genoeg niet. En dat, ja, ik zou me er wel iets bij kunnen voorstellen. Ja, dat je dan toch ook wat gaat eten omdat je denkt, maar nu is het er. Of omdat je ook je wel eens heel fijn wil voelen en niet zo... onder de stress en met verdriet rondloopt. Dus ik vind het ook wel heel naar te horen dat jij in die omstandigheden bent opgegroeid gewoon.
Ja, suiker is ook inderdaad heel verslavend. Het is eigenlijk gewoon een druk, zeg maar.
Nou ja, het helpt je natuurlijk wel om je ietsje beter te voelen tijdelijk. Want daarna voel je je natuurlijk weer rottig. Dat je misschien dat te veel naar binnen hebt gewerkt, omdat het er nu net wel was.
Ja, het is ook heel moeilijk wanneer je met zo'n hoge stress, echt chronische stress, leeft om op lange termijn te denken en om zelfdiscipline
niet te doen.
Op te brengen.
Ja, en dan van een kind. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
Ja, nee. Ook, inderdaad. Ja.
Ja, en hoe is dat dan veranderd? Want nu help jij mensen die in dit soort omstandigheden zitten of misschien voorkomen dat ze daar terechtkomen.
Ja. ja, mensen vragen mij inderdaad heel vaak, hoe ben je uit de armoede gekomen? Dat heeft deels een droevige oorzaak. Dat is dat mijn moeder uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. En mijn oma had een huis voor haar gekocht dat op mijn moeders naam stond. Hmm. Dus toen mijn moeder dan overleed, dan kwam de opbrengst kwam dan al op onze rekening. Ondanks dat mijn oma dus zelf nog leefde, maar mijn moeder dus niet meer.
Ja.
Ik was toen 20, wat mij toen wel een financiële boost gaf van 40.000 euro. Mm-hmm. Dus dat heeft er wel deels voor gezorgd dat ik mij over, in ieder geval over financiën geen zorgen moest maken. Maar natuurlijk heb je wel al de gevolgen van die jeugd. Die,
die
draag je natuurlijk mee. Ja. Dat valt niet weg te toveren met 40.000 euro.
Nou, en het lijkt me ook wel heel lastig als er nooit geld was, om dan opeens om te kunnen gaan met geld. Dat heb je misschien nooit geleerd.
Ja, dat klopt. Al heb ik... Ik zag mijn vader elke dag irrationele keuzes maken. Ik heb als reactie daarop juist heel erg elke euro 3 keer omgedraaid. Dus dat was mijn reactie
dus
daarop.
Echt het lopende spaarboekje, zeg maar. Bij wijze van spreken, je houdt alles bij, je weet precies wat je uitgeeft. Of...
In het begin zeker wel. Hmm. Het is inmiddels nu 10 jaar geleden. Nu is het minder. Inderdaad, die momenten dat je dan beseft van in de supermarkt ben ik niet meer automatisch de laagste prijs aan het zoeken. Hmm. Dat zijn dan wel dingen dat ik besef, oh ja, vroeger was ik daar wel elke keer mee bezig.
Ja.
En natuurlijk, ja, als student heb je het sowieso niet super breed.
Nee.
Ik heb ook heel lang dat geld, die 40.000 euro, heb ik ook gewoon niet aangeraakt. Omdat ik dat ook liever opzij wou zetten voor mijn toekomst.
Heel verstandig. Je hebt genoeg verstand in ieder geval.
Ja. Ja. Op dat vlak heb ik inderdaad.
Heb je geluk ergens? Ja. Ja. Want als je dat maar niet hebben, dan is dat natuurlijk ook alweer, wordt dat extra ingewikkeld.
Ja, ja, klopt.
Ja. Zie jij diezelfde, jij hebt echt best wel heel veel op je bordje gekregen gedurende je jeugd. Zie jij, je zei het al een beetje, armoede komt nooit alleen. Zie jij dit bij andere mensen die in armoede opgroeien en met overgewicht of obesity kampen hetzelfde terug?
Ja, ik ben vanuit de gedachte dat ik een heel moeilijke jeugd heb gehad, ben ik sociaal werk gaan studeren met het idee van ik kan op die manier iets betekenen voor anderen en van die negatieve ervaringen iets positief proberen te maken. Ik had toen ook nog nooit gehoord van de term ervaringsdeskundigen of zo. Mm. Dus ik ging aan sociaal werk studeren en ik heb tijdens die studie inderdaad wel steeds meer het besef gekregen van die maatschappelijke structuren die er zijn. Want dan ga je ook je eigen situatie ook veel meer koppelen aan andere gezinnen, aan andere situaties, ook aan de hand van theoretische kennis, maar ook door stages, door het schrijven van mijn bachelorproef, dat soort dingen allemaal. En ik zie dat zeker bij andere mensen gebeuren. De impact van stress op jouw vermogen om op lange termijn te denken is ontzettend groot.
Mm.
En daarnaast is het ook zo dat mensen zijn vaak in een bepaalde situatie geboren waar ze natuurlijk niet voor gekozen hebben. En bepaalde vaardigheden en bepaalde kennis krijg je ook niet per se altijd mee.
Nee.
Van kind af aan.
Nee.
Ik heb ook heel veel vaardigheden en kennis niet meegekregen.
Hoe heb je dan bijvoorbeeld, je zei al over je vader, dat hij eigenlijk misschien niet in staat was ook om te koken. Iets wat heel simpel lijkt, naar je groente gooit in een pan. Maar dat heb jij allemaal niet meegekregen. Heb je dat soort dingen later geleerd? Waar heb je dat dan opgepikt?
Ja, het was niet dat er nooit groenten waren, maar het is inderdaad dat ik gewoon mezelf heb leren koken.
Ja.
Als studenten, dan doe je maar wat en dan improviseren. En
je zoekt niet op. En...
Ja, precies. Als student is er ook nog het studentenrestaurant. Daar betaal je dan €5 of zo voor. 10 jaar geleden in ieder geval.
Yeah.
Dus dat soort dingen zorgen er ook wel voor. Dat je gewoon laagdrempelig een gezonde maaltijd
kunt nuttigen. Ja,
ja, precies.
Ja, ja, precies, ja. Dus dat moest je toch ook wel zelf leren. En nou ja, je geld beheren heb je jezelf blijkbaar heel goed aangeleerd. Of dat zat al soort van in het systeem. Dat je dacht, ik ga het heel anders doen. Ja. Zijn er andere dingen die je moest leren als je opgroeit op een manier die niet direct gunstig te noemen is?
Het grootste waar ik, of het moeilijkste wat ik moet leren, of nog steeds aan het leren ben, is goed voor mezelf zorgen. Dat is een van de dingen die ik nooit heb geleerd. Ik heb mezelf altijd opgeofferd voor anderen, want dat was ook een soort van copingstrategie, want dan werd ik aardig gevonden. Door mezelf op te offeren voor mijn vader door extra dingen in het huishouden te doen. Of mijn broertje te helpen met huiswerk. Of ik was ook degene op tijdens mijn studie die altijd de samenvattingen
deelde
met anderen. Of de proefexamens die ik had gevonden online, die dan weer ook delen en zo. Dus en ook als sociaal werker ben je toch heel veel bezig met het welbevinden van anderen. Zeg maar. Waar ik ook eigenlijk mijn eigen bevestiging nog steeds best wel vaak uithaal. Natuurlijk, dat heeft ook heel veel waarde en passie voor mij. En dat heeft ook er echt wel voor gezorgd, die studie sociaal werk, dat ik mezelf de moeite waard ben beginnen vinden om überhaupt te leven. Want als tiener heb ik meerdere zelfmoordpogingen gedaan, ben ik meermaals op spoed beland. Ik vond mezelf niet meer de moeite waard om te leven. Laat staan om goed voor mezelf te zorgen. En dat is iets waar ik nog steeds elke dag
je best voor moet doen.
Mijn best voor moet doen, dat is iets dat niet vanzelf gaat.
Nee, en ook je bewustzijn dat je voor jezelf gaat zorgen. Dat lijkt me ook al lastig als dat nooit is gebeurd eigenlijk.
Ja.
En jij vertelde over dat je deels uit omdat je wist, misschien is er over een week geen eten meer, dat je eten verzamelde, maar deels ook om te gaan met nare gevoelens eigenlijk. Kun je daar wat aan doen? Heb je daar hulp bij gekregen om daar anders mee om te gaan? Ik kan me voorstellen dat het ook een soort systeem wordt van binnen.
Ja, zeker. Het is een eetstoornis die je ontwikkelt.
Ja,
namelijk eten.
Houdt niet zomaar op als je wel geld hebt. Hè?
Nee, precies. Eten om je wegeten, je emoties wegeten, emotie eten, zeg maar. Welke hulp ik daarbij heb gehad? Ja, ik heb, zoals ik zei, ik heb meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Op mijn 17e ben ik dan uiteindelijk na een tijd op spoed te hebben gelegen, ben ik opgenomen geweest in de jeugdpsychiatrie. En vervolgens op een afdeling tegen eetstoornissen. Dat was eigenlijk een van de eerste aanrakingen met hulpverlening die ik heb gehad. En jarenlange therapie die ik nog gevolgd heb. Verschillende soorten van therapie, gedragstherapie, schematherapie, noem maar op. Ik heb van alles gehad.
Yeah.
Om dat langzaamaan te leren en om te ontdekken wie ik ben, wat ik nodig heb, wat mijn behoeften zijn, om voor mezelf op te komen, om aan mijn zelfvertrouwen te werken, aan mijn zelfwaarde te werken.
Ja, want het gaat niet over dat eten, maar het gaat over het gevoel van binnen. Ja,
ja inderdaad, ja.
Ja, ja. Als je nou, hadden nou mensen in jouw omgeving iets kunnen doen?
Ja, dat is inderdaad een moeilijke. Ja, mijn grootouders hebben bijvoorbeeld heel veel gedaan.
Ja.
Zonder hen waren we uit huis geplaatst. Sowieso, dat weet ik zeker. Leerkrachten eventueel hadden wel aan mijn gedrag kunnen signaleren hoe slecht het met mij ging.
Ja, wat konden ze zien dan?
Dat ik ongelukkig was. Dat ik me afzonderde van de andere leerlingen. Dat ik onzeker was. Heel veel perfectionisme. Bijvoorbeeld bij taken diende ik liever niet in dan dat ik ontevreden zou zijn.
Mm.
Dat soort dingen.
Dus het moest maximaal goed zijn.
Precies. Dat was heel erg mijn best doen op school was ook een copingstrategie. Omdat ik dan ook van waarde werd gezien. Van, je bent slim.
Ja.
Dat ben ik dan tenminste, zeg maar.
En ben je dan boos op de mensen in je omgeving die niks hebben gedaan of niks hebben durven zien, willen zien of echt niet zagen?
Boos, nee. Op dit moment levert mij dat ook niet iets op om boos te zijn. Dat zou alleen maar voor frustratie en interne onrust zorgen. Ik krijg bijvoorbeeld vaak ook de vraag of ik boos ben op mijn vader. Dat ben ik ook niet. Mm. Uiteindelijk is er wel één leerkracht die echt een verschil heeft kunnen maken voor mij. Dat was Valentijn op school en dan kunnen leerlingen een roos kopen voor elkaar.
En wat?
Een roos.
Een roos, oké.
Ja. Mm-hmm. En dan kunnen ze daar een tekstje op schrijven. En ik kreeg dat nooit, dat verwachtte ik ook helemaal niet. Maar op een gegeven moment kreeg ik een roos van een leerkracht. En die zei van, ik zie jou, dat was het eerste. En ook, ik zie ook dat je het moeilijk hebt. En je kwam bij me terecht. Niet meer van, ik ga dit oplossen of dat oplossen. Echt niet in de oplossingen gaan denken, maar gewoon de hand reiken. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik voor de eerste keer ben gaan praten.
Ik krijg een beetje kippenvel van, merk ik.
Ja, dat is een voorbeeld van iemand die echt al wel heeft ingegrepen. En uiteindelijk heeft zij mij ook een tijd elke week met de auto naar de psycholoog gebracht. Omdat zij dit als haar plicht zag om dit meisje te helpen. Dus mijn vader wist dit bijvoorbeeld niet.
Nee, mooi. Mooi om te horen dat je niet boos bent op je omgeving, maar dat wel die omgeving dus een hele belangrijke rol kan spelen. En het hoeft er dus maar één te zijn.
Ja, soms is een... Ik hoor het heel vaak wanneer ik verhalen hoor over mensen die in armoede leven of geleefd hebben, dat er wel vaak zo één of twee personen zijn die echt een verschil hebben gemaakt. Door kleine, warme reacties op wat er aan de hand is, zonder belerend of meteen in de, of oplossingsgericht meteen willen te gaan, gaan denken.
Je bent zelf natuurlijk ervaringsdeskundige, je hebt je daar helemaal op gericht. Wat kunnen wij andere mensen die niet dezelfde soorten ervaringen hebben opgedaan als jij, wat kunnen we leren van jou en van al die andere mensen die dit wel hebben meegemaakt of soortgelijke situaties?
Ja, overgewicht is nooit een op zich staand probleem. Armoede is ook niet een op zich staand probleem. Dus eerst en vooral al de complexiteit erkennen. En daarnaast ook heel vaak hebben hulpverleners, of het nu gaat over schuldhulpverlening of leefstijlhulpverlening, het idee dat zij de oplossing hebben. Of dat zij dan de eerste keer zijn, of de eerste persoon zijn die met dit gezin of deze persoon aan de slag gaat. Maar vaak is dit al de tiende poging.
Ja.
Wat maakt dat iemand misschien ongemotiveerd of depressief of noem maar op, overkomt. Maar dat is ook erkennen. Van ik ben niet de eerste en ik zal misschien ook niet de laatste zijn die mij over dit vraagstuk buigt. Maar ik kan misschien wel een verschil maken door die persoon als een volledig waardevol persoon te zien. En eigenlijk is het een van de belangrijkste dingen die je kan bijdragen, is zelfvertrouwen creëren.
Ja.
Die persoon met meer zelfvertrouwen laten vertrekken dan dat hij binnenkwam.
Ja.
En dat kan op verschillende manieren. Maar het laatste wat je moet doen is beleren of afkraken of... Want dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat iemand met een negatief en verdrietig en gefaald gevoel naar buiten gaat.
Ja, en je zegt eigenlijk ook, zie ongemotiveerdheid of je niet inzetten of lijkt alsof iemand niet zelf aan de slag wil. Zie dat nou niet als dat iemand niet wil, maar kijk naar, ja.
Ja, en heel vaak is het ook faalangst.
Ja.
Want als je ergens aan begint, dan bestaat de kans dat je faalt. Dan is het soms veel gemakkelijker om er niet aan te beginnen.
Nee.
Ja,
ik snap het. En wat zou jij nou iedereen die worstelt met zijn gewicht en zijn gezondheid en ook geldproblemen heeft, wat zou je die willen aanraden als laatste vraag en advies van jou?
Ja. Ik zou willen aanraden dat je... Sorry. Wat ik wil meegeven is dat je niet alleen bent. Je bent niet de enige die met deze issues struggelt. En wat heel helpend kan zijn, is om lotgenoten op te zoeken. Om ervoor te zorgen dat je je minder alleen voelt, maar ook dat je beseft dat er ook sprake is van een maatschappelijk probleem. En dat het niet alleen een individueel probleem is.
Nee.
En door verhalen te bundelen, door krachten te bundelen, kan er ook op maatschappelijk niveau een verschil gemaakt worden. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke is wanneer je op lange termijn dingen wil veranderen.
Ja.
Natuurlijk, ik begrijp ook dat niet iedereen bezig is met ik wil de samenleving veranderen op vlak van hoe het gezondheidssysteem werkt of hoe de hulpverlening werkt. Wanneer het gaat over het individuele niveau van hoe je jezelf kan helpen. Of hoe je de hulp kan creëren of zoeken die je nodig hebt. Het is eigenlijk onmogelijk om aan je gewicht te werken. Of aan je gezondheid te werken wanneer je je mentaal niet goed genoeg voor voelt. Of niet stabiel genoeg voor
en
voelt.
En nog zo bezig bent met allemaal andere problemen.
Precies. Ja. Dus ik zou aanraden om pas de weg in te slaan van ik wil aan mijn gewicht of aan mijn gezondheid werken, wanneer je eerst aan je mentale gezondheid hebt gewerkt. Want dat maakt ook de kans dat je met een gemotiveerde, met een meer zelfvertrouwde blik. Dat zeg je niet, wacht.
Ja, nee,
dat maakt ook dat je gemotiveerder en met meer zelfvertrouwen een traject kan aangaan.
Ja, ja, precies. Dat maakt de kans groter dat je denkt, ja, maar ik kan dit ook. En dan komt dat gewicht wel ergens achteraan huppelen.
Precies. Ja, en denk ook van dag tot dag. En probeer je ook niet te focussen op een gewicht, op een getal. Want dat zorgt er ook voor dat je heel erg daarin kan opgaan en daarin kan falen.
Ja.
Ik merk dat ook elke dag als ik te veel focus op mijn gewicht, dan
gaat het juist niet goed.
Precies, dan ga ik ook in een soort van extreme. Hoe zeg je dat? Controledrang. Oh, ja, ik ga dan in een extreme controledrang.
Mm-hmm.
Wat het voor mij, want dan ben ik heel de dag alleen maar bezig met eten.
Oh, ja.
Terwijl het helpt ook juist om van sport tot sportmoment te denken en te leven. En ook van eetmoment tot eetmoment. Van oké, nu is het gelukt. En hop naar de volgende. In plaats van te denken van ik moet 40 kilo afvallen en dan pas ben ik geslaagd. Elke kilo of elke spiermassa die je hebt
bijkrijgt, is positief.
Is positief
En dan mag je jezelf best een schouderklopje voor geven.
Precies, Dus denk behapbaar.
Ja, denk behapbaar en je bent niet alleen, realiseer dat. En begin nou eerst maar eens met al die andere dingen waar je misschien nog wat aan wilt of kunt doen voordat je aan je gewicht begint.
Ja.
Lilith, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je persoonlijke verhaal. Wat best ook een heftig verhaal is, misschien voor sommigen. Dus ook voor mensen die luisteren en hier even van moeten bijkomen. Ik zou zeggen, zorg ook dat je misschien even praat over deze podcast als je merkt dat je dat nodig hebt, omdat sommige dingen je raken. Want dat kan natuurlijk ook heel goed gebeuren. Ik wil je bedanken voor al je ervaring en je ervaringskennis die je hebt overgedragen. En ik wens je een heel mooi debat toe vanavond. Dankjewel. Ja, dankjewel. Heb je zelf nare gedachten of denk je aan zelfmoord? Neem dan contact op met 113. Dat kan via de chat en je kunt bellen. En je kunt natuurlijk altijd op de website terecht. Doe dat ook als je met dit soort gedachten kampt.